Goedenavond allemaal. Fijn om elkaar weer hier te ontmoeten. Er zijn nogal wat lege plaatsen, maar ik heb een aantal afmeldingen gekregen. Het is toch een bepaalde griepgolf die door het land gaat. En zelf ben ik ook niet helemaal 100% fit, maar dat is weer als je tussen goed en ziek in zit, dan ga je toch maar door, hè? Maar meestal vergaat het mij, en dat zal mijn broeder ook wel herkennen, dat zoals de oude dominee van Leeuwen zei, van preken word ik beter. Ja, nou dat hoop ik vanavond ook maar. Al ga ik niet preken natuurlijk, maar iets wat er wel een beetje op lijkt. We gaan vanavond met elkaar verder lezen. En aan de beurt van behandeling is wat Bunyan vertelt over het paleis schoonheid. Beautiful staat er dan in het Engels. Schoonheid, liefelijkheid, mooi. Nou ja, in die sfeer zit het. Het gaat over de gemeenschap der heiligen. Waar de kerk van de Here met elkaar spreekt over de dingen die de Heer in het leven gewerkt heeft. En daar is herkenning, daar is onderwijs te vinden. En dat gaan we met elkaar ook allereerst bezingen uit Psalm 122. Het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Dus dat is het derde vers van Psalm 122. Samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, Zo mogen we u wel aanspreken, als wij ook deze avond hier uw aangezicht zoeken. Dat u de getrouwe bent en dat tegenover onze ontrouw. Dat u de genadige bent, want had u gedaan met ons nadat wij verdienen, dan waren wij hier niet geweest. Dan hadden we deze middelen niet om in uw woord te lezen en daaruit onderwijs te krijgen. Dan waren we er niet meer. In een buitenste duisternis, waar wening is. En alles boven dat, Heere, dat is genade. Daar moet wel heel wat in ons leven gebeuren, willen we daar ook echt amen op zeggen. En daar bidden we u om, Heere, of dat u ons die verootmoediging wil schenken. Opdat we ook met de schrijver van de Christenreis ook ons leven zouden mogen kunnen typeren. Overvloedige genade voor de grootste der zondaren. Als we zo in uw huis zitten, als we zo hier in de zaal zitten of thuis meeluisteren, dan is er ook vanavond vast wel een woord voor ons bij. Schenk ons daartoe alles wat nodig is, Heere, in het spreken, in het luisteren, in het meelezen, in het meedenken, in het vragen stellen. Maak dat het hier ook even een paleis schoonheid mag zijn of worden. Waar iets geproefd mag worden van de gemeenschap der heiligen. Allereerst niet de gemeenschap aan elkaar, maar de gemeenschap aan de Heer Jezus Christus. Dat is toch wat Bunyan in de Christenreis vertelt en wat ook in zijn eigen leven telkens weer zo werkelijkheid werd. Dat hij op het kruis mocht zien en dat hij zag en zag en niet kon ophouden met kijken. Heere, geef dat ook onze beleving en dat we dat ook herkennen mogen bij elkaar. Dat we met elkaar de vrede voor Jeruzalem mogen zoeken. Wees met degenen die hier vanavond niet kunnen zijn. Er zijn er die door ziekte afwezig zijn. Of door andere omstandigheden thuis meeluisteren. Bewaart u ons, Heere, voor de boze en voor de zonde die altijd op de loer ligt. Maar geef dat uw genade ook deze avond ons mag leiden en mag onderwijzen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ik lees Psalm 48, dat is ook de psalm waar Bunyan naar verwijst in de kanttekening bij het Paleis Schoonheid. Psalm 48. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God op de berg van zijn heiligheid. Schoon van gelegenheid. Een vreugde van de ganse aarde is de berg Sion, aan de zijde van het noorden, de stad des grote konings. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want ziet, de koningen waren vergaderd, ze waren tezamen doorgetogen. Gelijk zij het zagen, al zo waren zij verwonderd. Ze werden verschrikt, zij haasten zich weg. Beving greep hen al daaraan. Smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. Gelijk wij gehoord hebben, alzo hebben wij gezien in de stad des Heren der Heerscharen, in de stad onze Gods. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem tot aan de einde der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blij zijn. Laat de dochter van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar. Telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting. Beschouwt onderscheidelijk haar paleizen. Opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God. Eeuwig en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Nou, de vorige keer, even een korte terugblik. Toen hebben we gelezen dat Christen na de ervaringen bij het kruis bij de heuvel moeilijkheid is geweest. Daar had hij de belofte van God genoten. Na een moeilijke klim, die heuvel moeilijkheid op, mocht hij uitrusten in een prieeltje. En daar kon hij lezen in de boekrol die hij gekregen had bij het kruis. En die boekrol, dat was een beeld van de verzekering van zijn kindschap. Dat hij de zekerheid mocht hebben dat hij een kind van God was. Een zegel van de Heilige Geest gekregen had. Hij werd daar verkwikt, hij werd daar bemoedigd en mocht door het geloof uitzicht krijgen op het feit dat hij eenmaal in Sion zou aankomen. Maar toen hij op weg ging om dat laatste stukje van die heuvel te beklimmen, toen werd hij bestreden. Daar waren twee mensen die tegenovergesteld de heuvel kwamen afrennen. Wantrouwen en vreesachtig. Ze waren op de vlucht geslagen omdat zij zagen dat op de verdere weg er leeuwen lagen, roofdieren. En daar durfden ze niet langs heen. En ook Christen werd bang. Vooral toen hij om bemoediging te ontvangen weer in zijn boekrol wilde lezen, maar hij erachter kwam dat hij die in het prieeltje had verloren waar hij in slaap was gevallen. En toen was hij dus zijn zekerheid kwijt. Zijn stok en zijn staf om op te leunen op de weg naar Sion. Nou, we hebben gezien dat er maar één weg is om die zekerheid weer terug te krijgen. En dat is om als een schuldig zondaar terug te gaan naar de plaats waar hij die rol kwijt was geraakt. Of zoals ik het later in een preek over de 12-jarige Jezus heb gezegd. Dat Maria en Jozef ook terug moesten naar Jeruzalem. Daar waar ze de Heer Jezus kwijtgeraakt waren. Zo ging Christen terug. Als een schuldig zondaar. En terwijl hij daar zo schuldbewust in dat prieeltje zat, naar beneden keek, ootmoedig zijn hoofdboog, zag hij ineens die boekrol weer liggen. En raapte hij die op en kon hij weer verder. En wie zal de vreugde kunnen beschrijven van Christen toen hij die geloofszekerheid weer terug mocht krijgen. Toen werden de banden gebroken en kreeg hij moed om verder te gaan. Maar inmiddels was de avond gevallen, het werd donker en hij bereikte zo de top van de heuvel Moeilijkheid en hij zag in de verte in de schemering een paleis liggen. Een paleis, beautiful, schoonheid, schoon, mooi, liefelijkheid. Het zijn allemaal vertalingen van dat woordje beautiful. En daar ging hij op weg naartoe. En we gaan daar dus verder lezen bij hoofdstuk 21. Op plaats 195. Terwijl hij zo zijn ongelukkige misstap liep te betreuren, hè, dat is dat hij die boekrol was kwijtgeraakt, hief hij zijn ogen op en zie, voor hem lag een zeer deftig paleis. De naam daarvan was Schoonheid en het stond vlak aan de kant van de weg. Toen zag ik in mijn droom dat Christen haastig verder liep, in de hoop dat hij daar mogelijk zou kunnen overnachten. Hij was nog niet ver gekomen, of hij kwam in een heel nauwe doorgang terecht, die zo'n 200 meter van de portierswoning verwijderd was. Terwijl hij heel scherp voor zich uitspeurend verder ging, ontdekte hij twee leeuwen op de weg. Nu zie ik de gevaren, waarvoor wantrouwen en vreesachtig teruggeschrokken zijn, dacht hij. De leeuwen lagen wel aan kettingen, maar Christen zag die kettingen niet. Toen werd hij bang en dacht erover om ook zelf achter hen aan terug te gaan, want hij zag niet anders dan de dood voor zich. Maar de portier in zijn loge, wiens naam Waakzaam was, merkte dat Christen stil bleef staan, alsof hij terug wilde gaan. Daarom riep hij naar hem: is je kracht zo klein? Wees niet bang voor die leeuwen, want ze liggen aan de ketting. Ze liggen daar alleen maar om het geloof te beproeven, bij degene die bij wie dat aanwezig is, en om degene die geen geloof bezitten te ontmaskeren. Houd het midden van het pad aan en zij zullen je geen kwaad doen. Nou, ik hou hier eventjes een momentje halt. Het was dus donker aan het worden en de pelgrim ziet weinig tot niets meer, maar hij hoort zoveel te meer. De nacht is van de roofdieren, zeggen we wel eens, en dat was ook hier het geval. Hij hoort het gebrul van de leeuwen. En dat maakt hem angstig. Hij denkt er wel over om terug te gaan, dat is dan in zijn angst, maar toch doet hij dat niet. Niet zoals wantrouwen en vreesachtig. En ja, dat is toch wel een kenmerk ook van het geestelijke leven. We komen het al meer tegen in de christenreis trouwens. Want we hebben al in het begin van de christenreis gezegd, bepaalde dingen komen steeds weer terug in een andere gedaante, met een ander beeld. Denk bijvoorbeeld aan toen hij in de poel mistrouwen viel, in het moeras moedeloosheid. Toen was daar die buurman gezeggelijk en die keerde terug. Maar Christen kon niet terug, zo staat er, want zijn gezicht was gericht op Sion. Maar ook toen zal hij die verleiding hebben gevoeld. En wie iets mag kennen van de bestrijdingen en wie iets mag kennen van de gevaren, die zal toch ook wel eens teruggeschrokken zijn, maar dan toch het gebed in het hart hebben gevoeld. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, Psalm 22, die mij naar het leven staat. Het volk van Israël, die konden ook niet terug toen ze voor de Rode Zee kwamen te staan. Achter hen waren de Egyptenaren, daar was de dood. Nou, Christen kon niet terug, want daar zou de dood ook zijn. Maar voor hem en voor het Israëlische volk lag ook de dood, naar zij dachten. En dan komt het dus op het geloof aan. Die leeuwen, ja, waar kunnen ze een beeld van zijn? Eigenlijk van alles. In de kanttekening bij Bunyan wordt er ook verwezen naar zijn gevangenschap bijvoorbeeld. De vijandschap die hij ondervond van de regeringen. De vijanden van Gods kerk. Maar ook kunnen we natuurlijk denken aan de inwendige vijanden, aan de geestelijke vijanden. De geestelijke boosheden in de lucht. De vorst der duisternis die inderdaad ook beschreven wordt als een briesende leeuw die rondgaat en die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Het vlees dat toch ook zo'n macht en een kracht heeft. De wereld die zoveel lawaai kan maken. Allemaal vijanden die het gemunt hebben op dat geestelijke leven van de nieuwe mens. Daar getuigt de schrift van. Van dat soort vijanden en van dat soort aanslagen. En die poortwachter hier, waakzaam wordt hij genoemd. Dat is een beeld van een evangeliedienaar, zoals we die ook al meer zijn tegengekomen. Evangelist bijvoorbeeld. Hier ook opnieuw een evangeliedienaar die waakzaam moet zijn. En die op zo'n manier ook toeziet of dat de hypocrieten en de formalisten, dus de uitwendige godsdienst of mensen met een gedaante van godszaligheid, niet binnen zullen komen. En dat zien we ook hier bij die wantrouwen en vreesachtig, die vallen hier door de mand. Die keren weer terug en krijgen de tegenwoordige wereld weer lief, ook uit angst voor vervolgingen en voor strijd en voor geestelijke aanvechtingen. Maar een ware pelgrim die kan niet terug. Er werd vroeger wel eens gezegd, dan is de brug naar de wereld opgehaald. Je weet niet hoe je verder moet, maar één ding is zeker, terug, dat kan ik niet. Terug naar mijn oude leven, terug naar die oude zonde. En het geheim daarvan ligt niet in die pelgrim. Dat weten we wel uit de geschiedenis met Petrus. Toen de Heer Jezus hem waarschuwde. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En Petrus, die zakte voor zijn eigen gevoel door de mazen van die zeef heen. Hij zou omgekomen zijn daar op die weg, verscheurd door die leeuwen, maar de Heer Jezus zag hem aan en in die ogen, daar las Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dat mag dan ook die poortwachter zeggen, dat die leeuwen aan de ketting liggen. Wees niet bang voor die leeuwen. Ze liggen daar alleen maar om het geloof te beproeven bij degene bij wie dat aanwezig is. Evangeliedienaren mogen de boodschap overbrengen dat de vijanden overwonnen vijanden zijn. En dat de strijd een gewonnen strijd is. Door die overste leidsman en voleinder des geloofs. En nu vraagt deze waakzaam, nu vraagt een evangeliedienaar om het met de beloften van de Heere te wagen. Het komt nu op het geloof aan. En dat gaat door de diepte heen als dat beproefd gaat worden. Als dat op de zeef gelegd wordt. Dan komt het inderdaad wel eens op wat de oude schrijvers zeiden, het naakte geloof aan. Het geloof als een bewijs van de dingen die we niet zien en een grond van de dingen die we hopen. En Calvijn die zegt dan ook, als dat de belofte wordt weggenomen, ook uit de prediking, dan wordt het geloof vernietigd. Het geloof heeft belofte nodig. Zoals ook hier deze waakzaam mag verkondigen. De vijand is verslagen. Ze liggen aan de ketting. Geloof alleenlijk. En daarom kan een christen zeggen, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen. En dat is christen toch hier. Wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. De morgen ach wanneer. En zo gaat hij zijn weg. En komt hij bij dat paleis liefelijkheid. We gaan verder lezen. Toen zag ik dat christen verder ging, bevend van vrees voor de leeuwen, maar hij volgde de aanwijzingen van de portier precies op. Hij hoorde de leeuwen wel brullen, maar ze deden hem geen kwaad. Daarop klapte hij in zijn handen en liep door tot hij voor de poort stond waar de portier zich bevond. Meneer, wat is dit voor een huis? Vroeg christen aan de portier. Zou ik hier vannacht mogen logeren? De portier antwoordde, dit huis werd gebouwd door de Heer van de Heuvel en hij heeft het laten maken om pelgrims te laten uitrusten en hun bescherming te bieden. De portier vroeg hem ook waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe reisde. Het antwoord van christen luidde, ik kom uit stad Verderf en ben op weg naar de berg Sion. Maar omdat de zon nu is ondergegaan, zou ik hier graag de nacht doorbrengen als dat mogelijk is. Wat is je naam? Vroeg portier hierop. Mijn naam is nu Christen, zei Christen, maar vroeger heette ik Zonder Genade. Ik ben afkomstig uit het geslacht van Jafet dat God in de tenten van Sem zal laten wonen. Maar hoe komt het dat je zo laat bent? Ging de portier verder, de zon is al ondergegaan. Christen antwoordde hierop, ik zou hier eerder geweest zijn als ik, ellendig mens dat ik ben, niet in slaap was gevallen in het prieel dat op de helling van de heuvel staat. Ja, ik zou, afgedacht daarvan, hier zelfs nog veel eerder zijn geweest als ik in mijn slaap mijn bewijs niet had verloren en zonder dat op de teuvel om de top van de heuvel was gekomen. Daar zocht ik ernaar, maar vond het niet. Zodoende moest ik wel met verdriet in mijn hart teruggaan naar de plaats waar ik de slaap des gerusten geslapen had. Daar vond ik het en nu ben ik hier. Nou, opnieuw hou ik eventjes stil. Waakzaam, de portier die stelt aan christen een aantal vragen. Wat zijn afkomst is, waar hij vandaan komt. En christen vertelt dan inderdaad dat hij uit de stad Verderf komt. En dat hij vroeger de naam, ja in het Engels staat er graceless, genadeloos, zonder genade. Zo kunnen we het ongeveer vertalen. Maar dat hij nu die nieuwe naam had gekregen, Christen. En wat een voorrecht is het, als we zo'n antwoord kunnen geven. Als we kunnen spreken van een eertijds, want dat is eigenlijk wat hier zo verteld wordt. Christen kan wijzen op een eertijds, hoe het vroeger was. Zoals dat Paulus dat ook zegt bijvoorbeeld in Efeze 2. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Ieder van Gods kinderen heeft toch zo'n eertijds. Christen wist waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. En ieder van Gods kerk weet toch van een eertijds. En voor de een zal die overgang van het toen en nu duidelijker zijn dan voor de ander. Maar er is toch sprake van die duisternis waarin gij eertijds gewandeld hebt. Maar nu zijt gij licht in de Heere, zegt Paulus. Christen die kan dus vertellen waar hij vandaan komt en waar hij heen reist. En we gaan verder lezen. goed, zei de portier, ik zal een van de meisjes van dit huis roepen. Als je woorden haar aanstaan, zal zij je introduceren bij de overige leden van het huisgezin, volgens de regels van dit huis. En dus trok waakzaam de portier aan een bel. Bij het horen van dit geluid verscheen een ingetogen en mooie jonge vrouw in de deuropening. Haar naam was Oordeel des Onderscheids. En zij vroeg waarom er gebeld was. De portier antwoordde, hier is een man die op reis is van de stad Verderf naar de berg Sion. Maar omdat hij vermoeid is en de nacht hem overviel, vroeg hij mij of hij hier vannacht kon logeren. Ik zei hem dat ik je zou roepen, opdat je na een gesprek met hem gevoerd te hebben, zou doen wat je goed denkt, volgens de regels van dit huis. Hierop bevroeg ze hem waar hij vandaan kwam en waar hij heen op weg was, en hij zei het haar. Vervolgens wilde zij weten hoe hij op deze weg was gekomen, en ook dat legde hij haar uit. Toen informeerde zij haar naar wat hij onderweg zoal gezien had en was tegengekomen, en ook dat vertelde hij haar. Ten slotte vroeg zij naar zijn naam, en hij antwoordde, die is Christen, en ik verlang er des te meer naar om hier vannacht te logeren, omdat ik begrepen heb dat dit huis door de Heer van de Heuvel gebouwd is, om pelgrims te laten uitrusten en hun bescherming te bieden. Hierop glimlachten ze, maar er stonden ook tranen in de ogen. Na een kort moment van stilte zei ze, ik zal nog 2 of 3 leden van ons huisgezin binnenroepen. En dus liep ze naar de deur en riep, voorzichtigheid, vroomheid en liefde om te komen. Nadat die nog wat verder met Christen gesproken hadden, lieten zij hem binnen in de kring van het huisgezin. Velen van hen kwamen hem op de drempel van het huis tegemoet en zeiden, kom binnen, gezegende des Heren. Dit huis werd gebouwd door de Heer van de Heuvel met de bedoeling pelgrims zoals jij daarin gastvrij te ontvangen. Toen boog hij zijn hoofd en volgde hen het huis in. Ja, dat paleis schoonheid. Beautiful. Wat bedoelt Bunyan daarmee? Nou, ik zei al in het begin, daar bedoelt hij de gemeenschap der heiligen mee. De gemeenschap van hen die het genadeleven mogen kennen. Die het leven met Christus mogen kennen. En die elkaar op de weg naar Sion, op de weg, de smalle weg ten leven, onderwijzen en bemoedigen en ondersteunen. En zo elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. Nou, hij krijgt daar gesprekken. Hij wordt daar geïntroduceerd bij een jonge vrouw. Oordeel des onderscheids, zo staat er in de vertaling. Discretion, zo staat er in het Engels. Discretie. Dus iemand die heel discreet onderzoekt, navraag doet. U hebt, als u de kanttekeningen bij dit hoofdstuk gelezen hebt, kunnen lezen dat het ook wel verwijst naar de praktijk in de tijd van Bunyan. Ook in de gemeente van Bunyan wil iemand lid kunnen worden van de gemeente. Dan moet hij verslag kunnen doen van zijn bekering. Het zijn immers baptisten, congregationalisten. Iemand kon pas lid van de gemeente worden als hij bekeerd was en daar een verslag van kon doen. 4 vrouwen die worden hier genoemd. Orde des onderscheids, voorzichtigheid, vroomheid en liefde. Voorzichtigheid, prudence, prudentia, vroomheid, piety en liefde, charity, charité. Ja, het heeft verschillende betekenissen. He, maar die discretie, dat is dus die met een oordeel als onderscheids navraag doet naar zijn begin, waar is het nou begonnen, dat geestelijke leven. Hoe komt het dat je op de weg naar Sion bent gegaan? Kun je daar verslag van doen? Wat heb je onderweg allemaal ervaren? En het is wel heel mooi dat Bunyan dus zo hier in die gemeenschap der heiligen dit soort eigenschappen geeft aan mensen die dus dat onderzoek doen. Als er onderzoek gedaan wordt, als er gesproken wordt over het geestelijke leven, als er getoetst wordt, dan moet dat inderdaad met een oordeel van onderscheid. Maar dan ook wel met voorzichtigheid. En met liefde. En met ware vroomheid. Vroomheid, ja, het heeft een wat nare klank natuurlijk gekregen, een vrome, maar dan in de Bijbelse zin van het woord, hè, een godvruchtige. Dat zijn de eigenschappen die iemand moet bezitten, ook een dienaar van het woord, een ouderling, een diaken, iemand die in aanraking komt met mensen, in de gemeente, op huisbezoeken. Dan zijn dit de eigenschappen die volgens Bunyan zo nodig zijn. Om mensen inderdaad wat te toetsen, maar dan wel met voorzichtigheid en met liefde. En bovenal met godsvrucht. En de dingen die hier door oordeel des onderscheids worden bevraagd. Ja, we kennen allemaal dat gedicht van McCheyne. Eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart. Dat wordt ook wel het wachtwoord van de hervormers genoemd. Nou, zo zou je kunnen zeggen, is hier ook een soort wachtwoord. Hè? Dus er wordt, orde des onderscheid vraagt een soort wachtwoord van om binnen te kunnen komen. Nou, vertel daar eens van. Om hier werkelijk gemeenschap te kunnen hebben met de anderen, wil je werkelijk iets hebben aan wat hier binnen plaatsvindt, dan wil ik graag horen wat er in je leven gebeurd is. En ik denk dat ieder dit gedicht van McCheyne zal herkennen, als we iets van die genade mogen weten. En dan gaat het er niet om, zo lezen we ook helemaal niet in die gesprekken die dan volgen. Hè. Er volgen een aantal gesprekken met vroomheid en met voorzichtigheid en met liefde. Ik zal die niet helemaal in detail gaan lezen, want grotendeels vertelt Christen wat hij tot nu toe heeft meegemaakt. En dat hebben we natuurlijk al in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid gelezen. Dus dan gaan we natuurlijk herhalen. Maar hier wordt nooit een meetlat neergelegd. Nooit een weegschaal. Als je het zo en zo lang nog niet, of als je het zo en zo zwaar nog niet, dan hier wordt met het oordeel van voorzichtigheid. Wel met onderscheid, hè, de wezenlijke zaken, daar vraagt ze naar, maar met godsvrucht en met liefde. Het oordeel der liefde wordt hier gehandhaafd. En ja, dat weet Christen, hè, hij is nog maar net onderweg, er moet nog zoveel geleerd worden. Maar hier ontvangt hij onderwijs en hier is er de gemeenschap der heiligen. En is er een liefde onderling, en dat vinden we ook in die gesprekken straks terug, waarvan David bijvoorbeeld in zijn loflied, in zijn rouwlied, kan ik ook wel zeggen, op Jonathan zegt, hè, uw liefde is mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Dat is een liefde die door de vrezen des Heren gewerkt wordt, die, zo zegt de kantering daar, getuigt van de allermooiste band die er tussen mensen kan zijn. En die de natuurlijke liefde te boven gaat, door de Heilige Geest gewerkt. Nou, we gaan zomaar heel even een aantal dingen lezen uit die gesprekken met vroomheid en met voorzichtigheid en met liefde. De eerste twee alinea's op bladzijde 200. Toen hij binnengekomen was en was gaan zitten, gaven ze hem iets te drinken. Ze kwamen met elkaar overeen dat terwijl het avondeten gereed gemaakt werd, enkele van hen speciaal met Christen zouden spreken om zo de tijd op de beste manier te besteden. Vroomheid, voorzichtigheid en liefde werden aangewezen om het gesprek met hem te voeren en het verliep als volgt. Kom beste Christen, zei Vroomheid, nu wij zo vriendelijk voor je zijn geweest om je vannacht in ons huis te ontvangen, laten we wat met je praten over alle dingen die je tijdens je pelgrimreis zijn overkomen. Dat zou ons wellicht allemaal goed kunnen doen. Dat wil ik erg graag doen, gaf Christen ten antwoord, en ik ben blij dat jullie mij zo goed gezind zijn. En dan wordt dus die vraag weer gesteld. Wat bracht je ertoe om dit pelgrimsleven te beginnen? Nou, en dan gaat hij dus vertellen wat hem allemaal wedervaren is en wat zijn gevoel was, zijn overtuiging enzovoorts. En dan ontstaat er een band met die vrouwen. Ja, opmerkelijk ook hè, dat hier alleen maar vrouwen worden genoemd. Daar is ook heel wat over te zeggen. Dominee Baars schrijft ook in de kanttekening, verwijst hij naar een hoofdstukje uit de Christinnenreis van de inleiding, waarom Bunyan met name ook de vrouwen hier een grote plaats geeft. Dat had er niet alleen mee te maken dat er in de gemeente van Bedford grotendeels alleen maar vrouwen aanwezig waren, maar ook dat Bunyan, en ook wel bij andere Puritijnen lees je dat, en het is toch ook wel een feit dat ja, de godsvrucht bij vrouwen toch ook vaak zoveel teerder en dieper gaat. In dat opzicht kunnen mannen nogal eens een voorbeeld nemen aan de tere godsvrucht die er bij de vrouwen te vinden is. Dat is een van de redenen waarom Bunyan ook hier aandacht geeft en alleen maar vrouwen aan het woord laat in het gesprek met Christen. Iets vrouwelijks, iets moederlijks, iets teers, iets liefdevols zien we hier in de gesprekken met Christen. En dan mag hij vertellen en ja, dat geeft toch inderdaad banden. Als we iets van het geestelijke leven mogen kennen, dan zal de Heer er ook voor zorgen dat er mensen op onze weg komen waar we mee spreken kunnen. En waar we ons in herkennen kunnen. Mensen die ons kunnen leiden. Mensen die ons onderwijzen. Met liefde, met voorzichtigheid. Maar toch ook wel met het oordeel van onderscheid. Dingen aan kunnen wijzen waarin we misschien wel dwalen. En ik denk dan allereerst persoonlijk aan de briefwisseling die ik vroeger had. Het is inmiddels ook alweer 35 jaar geleden met dominee van der Ent. Echt wel een 20-tal brieven met hem geschreven in die tijd. En pas kwam ik ze nog tegen, ook na de verhuizing. En toen viel het aan mij ook weer op met hoeveel voorzichtigheid en liefde en geest van onderscheid. Dat hij de dingen die ik aan hem vroeg en de dingen die ik vertelde kon duiden en de weg kon wijzen. En mij nooit afwees of wegstoten. Wel liefdevol vermaande soms. Maar altijd toch eindigde met die woorden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat was altijd het besluit van zijn brief. En dat is ook datgene wat in het geestelijke leven zoveel herkenning oproept. Hè? Christen die schrijft dat hier ook, Bunyan schrijft het hier ook onder bladzijde, op bladzijde 201 onderaan. En dat is denk ik het kenmerkende wat dan ook herkenning oproept ook bij de anderen. Dat Christen op het kruis mocht zien. Toen vroomheid vroeg, wat zag je onderweg? Ik zag een man die bloedend aan het hout hing. En alleen al het zien op hem maakte dat mijn last van mijn rug viel. Ik zuchtte namelijk onder een dodelijk vermoeiende last, maar toen viel hij van mij af naar beneden. Ik vond dat heel verwonderlijk, want ik had zoiets nooit tevoren gezien. Ja, terwijl ik omhoog stond te kijken, want ik kon toen mijn ogen niet van hem afhouden, kwamen drie lichtende gestalten naar mij toe. Nou, en dan vertelt hij dat wat daar gebeurd was, maar ja, dat tussenzinnetje, hè, want ik kon toen mijn ogen niet van hem afhouden. Dat komt telkens weer terug. Dat kijken, dat zien, dat gelovig zien op die gekruisigde, op die bloedende man. En daar werkt de gemeenschap der heiligen toch altijd naartoe. Dat is ook de kern van de gemeenschap der heiligen. Niet zozeer allereerst de band die aan elkaar is. Nee, de gemeenschap aan Christus. En vanuit Christus ook onderling. En dat geeft dan die herkenning. En daarom krijgt die voorzichtigheid of die vroomheid ook tranen in haar ogen als ze dat hoort. En wat heeft een mens het ook nodig? He, dat je onderwezen wordt, dat je verhaal ook getoetst wordt. En dat kan dus ook gebeuren door middel van geschriften van vroeger. Ik herinner mijzelf Hoe dat heel in het begin, en dat is al inderdaad 35 jaar geleden, ik van iemand een boekje kreeg. Van Willem Teelink, Soliloquium. Alleenspraak van een ziel in de angst van zijn wedergeboorte. Het was tot mijn verwondering dat die man 400 jaar geleden zo'n beetje exact dezelfde dingen beschreef die ik toen meemaakte. Dat verwondert je ook dat je denkt, hoe kan dat? Zoveel honderden jaren geleden, die man beschrijft gewoon precies wat ik beleef, wat ik voel. En dan kon ik dat boekje niet helemaal zo lezen dat ik het allemaal kende, want halverwege toen gingen we het ook over dingen die voor mij nog te wonderlijk en te hoog waren, maar ook die gemeenschap met heiligen die al lang uit de tijd zijn, maar die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Wat een wonderlijke ervaringen zijn dat, daar in dat paleis liefelijkheid, in dat paleis schoonheid. Daar ervaar je inderdaad die gemeenschap der heiligen aan Christus en aan elkaar. En dan gaan we verder met dat volgende, voorzichtigheid, prudentia, zo wordt ze genoemd. Die stelt ook een aantal vragen aan Christen. Zij wil vooral spreken over het eertijds van Christen. Bladzijde 202. Toen leek het voorzichtigheid goed om hem enkele vragen te stellen en ze verlangde zijn antwoord daarop te horen. Denk je soms niet aan het land waar je vandaan komt, kwam? Jazeker, zei Christen, maar met grote schaamte en afkeer. Echt, als ik me aangetrokken had gevoeld tot het land waar ik vandaan gekomen ben, zou ik alle gelegenheid hebben gehad om terug te keren. Maar nu verlang ik naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Ze vraagt hem naar het eertijds, hè, over de, hoe het is met de kracht van de zonde, hoe het is met ja, het verlangen om ook eventueel terug te keren. Nou, hij kan dan naar waarheid antwoorden. Hij denkt er wel aan, maar alleen maar met grote schaamte. En hij zou voor niets ter wereld ooit weer terug willen naar dat verleden. De brug, die was inderdaad opgehaald. Maar heel eerlijk antwoordt Christen dus dat hij niet net doet alsof de wereld en de zonde hem niks meer zegt. Dat is ook weer uit zo'n gedicht van Groenewegen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aardse overhiel. Dat is ook de ervaring tot je schaamte. Dat oude zonden soms zomaar weer zijn kracht kunnen hebben. Dat gedachten aan wat er vroeger is gedaan en wat gehoord is. Ja, je hoeft maar een bepaald liedje te horen als je een keer in een supermarkt loopt. Of je bent weer helemaal terug bij de tijd van toen. En wat een aanvechtingen kunnen dat zijn. En ja, het goede dat ik wil, zegt Paulus, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als er dan gevraagd wordt, merk je dan niet, bladzijde 203 bijna bovenaan, dat het soms lijkt alsof deze dingen overwonnen zijn. Dan beaamt Christen dat. Maar dat gebeurt maar zelden. Toch zijn het voor mij wel gouden uren als zulke dingen mij overkomen. Dat is ook eerlijk, maar ook vertroostend. Zelden heb ik de gedachte dat het overwonnen is. Of zoals John Newton eenmaal zei, en ik heb het wel eens meer geciteerd uit een van zijn brieven, dat die zonden, die verdorvenheden, door hem nooit zijn overwonnen. Hoewel sommigen schijnen te slapen, zo zegt hij. Nou, dat is de taal ook hier die Christen bezigt en die herkend wordt. Als je jezelf leert kennen en je hart leert kennen en de kracht van de zonde, de overblijvende zonde en de zwakheden, dan besef je dat er maar weinig nodig is om die slapende zonde weer wakker te maken. En voorzichtig, die vroeg verder hoe hij tot die gouden uren kwam. Door welke middelen ligt dan die zonde eronder, zo vraagt ze. Nou vertelt hij, en dan noemt hij vier dingen. Dat gebeurt mij wanneer ik denk aan wat ik zag aan het kruis. Dat is het eerste. Het tweede, het gebeurt wanneer ik kijk naar mijn geborduurde mantel. En het derde, het gebeurt wanneer ik lees in de rol die ik in mijn kleed draag. En het gebeurt ten vierde ook wanneer mijn hart verwarmd wordt als ik mij bezighoud met de plaats waar ik heen ga. Dat zijn de middelen voor christen om die overblijvende zonden en zwakheden eronder te krijgen. Evangelische middelen allemaal. Dus niet de angst voor de hel, niet de aanklagende wet, niet de toren van God. Evangelische middelen. Dat alleen is in staat om de zonde, ook die overblijvende zonde en zwakheid, te doden. Alleen, zegt christen, als ik aan het kruis denk. Als ik aan de gekruisigde denk. Als ik bedenk wat het hem gekost heeft. Zijn dierbaar bloed. Als ik op zijn bloedwonden zie. Hoe duur gekocht ik ben, zo zegt Petrus. Dat is een van de medicijnen om die overblijvende zonden en zwakheden te kunnen doden. En ook als ik aan de mantel denk, de mantel der gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus. Zijn zondeloosheid. Zijn volmaakte gehoorzaamheid. Die mantel der gerechtigheid, die klederen des heils die hij mij omgelegd heeft, als ik daarover denk, dat doet strijden tegen de zonde. En ook het omhelzen van de belofte Gods, die boekrol, die verzegeling en die verzekering. En tenslotte ook het denken aan de eeuwige heerlijkheid. Die vier zaken die maakt dat christen op momenten, al is het zelden, maar toch zijn er die momenten, dat hij mag overwinnen. Dat hij tegen de zonde mag zeggen, heen uit. En de laatste vraag van voorzichtigheid die is, wat is het dan? Dat je zo doet verlangen om naar de berg Sion te gaan. En dan antwoordt christen ook weer zo bijbels en zo geestelijk. Ja, ik verlang daar om hem te zien. Die eens dood aan het kruis hing. Daar hoop ik verlost te zijn van alle dingen die mij vandaag zoveel schade toebrengen. Paulus die zegt, daar zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat is toch de kern ook van de berg Sion. Dat is de kern van de eeuwige zaligheid. Met de Heere zijn. Niet die straten van goud. Niet het feit dat daar geen ziekte is en geen rouw enzovoorts. Dat hoort er natuurlijk allemaal wel bij. Maar met hem te zijn. Hem te zien die mijn ziel heeft lief gehad. Hem te kennen zoals ik gekend ben. Volmaakt hem te dienen. Volmaakt hem te eren. Gods kinderen zijn geen zoekers van de hemel. Maar het zijn zoekers van de Heere. Hier in de beloften. En door de geest ook toegepast aan het hart. Maar straks van aangezicht tot aangezicht hem te mogen zien. Het verlangen van een bruid naar haar bruidegom, die ook niet bij de brieven van de bruidegom of bij de appjes tegenwoordig van de bruidegom kan leven, maar hem persoonlijk wil ontmoeten, gemeenschap met hem wil oefenen. Ten slotte komt charity nog aan het woord. Liefde, zoals ze genoemd wordt op bladzij 204. En zij stelt hem enkele vragen over zijn gezin. Toen zei liefde tot christen, heb je een gezin en ben je getrouwd? Hij antwoordde hierop, ik heb een vrouw en vier kleine kinderen. En waarom heb je hen dan niet meegebracht, vroeg liefde verder. Toen begon christen te huilen en zei, oh, hoe graag zou ik dat gedaan hebben. Maar ze waren er allemaal volstrekt op tegen dat ik mijn pelgrimstocht begon. Maar dan had je met hen moeten praten, vervolgde liefde. En je best moeten doen om hen te overtuigen hoe gevaarlijk het is om achter te blijven. Dat heb ik ook gedaan, gaf Christus ten antwoord. En ik heb hen ook verteld wat God mij had laten zien met betrekking tot de ondergang van onze stad, maar ik was in hun ogen als iemand die schertste en zij geloofden mij niet. Nou, daar gaat het hele gesprek over, over het gezin van Christen en de vraag, waarom heb je ze niet meegenomen? En daarin horen we dus ook inderdaad de charity, de liefdadigheid, de liefde doorklinken, die mededeelzaam is, die gunnend is. Daar bevraagt deze vrouw Christen op of hij dat ook kent, die gunning, want dat is toch een kenmerk van het leven in de vreze des Heren, dat je gunnend wordt. Dat je anderen ook zoekt mee te nemen. Kom, ga met ons en doe als wij. De liefde die denkt niet alleen aan zichzelf, maar die denkt ook aan anderen. En die zoekt ook anderen mee te nemen. En Christus moest zich dus tegenover de liefde verantwoorden waarom hij zijn vrouw en kinderen had achtergelaten. Nou, u kunt beneden aan de bladzijde in die voetnoot ook wel lezen dat daar wel kritiek op is gekomen op dit deel van, of op dit aspect eigenlijk van de Christenreis. Namelijk dat Bunyan de Pelgrim tekent als iemand die zijn vrouw en kinderen achterlaat. En zich dus niet om zijn kinderen bekommert. Dat is dan de conclusie, maar dat is geen juiste beschrijving en voorstelling van zaken. Want we moeten natuurlijk blijven bedenken, het is een allegorie waarin Bunyan op een beeldende wijze de bekeringsweg schildert. En we moeten dat niet allemaal heel letterlijk opvatten natuurlijk. Hij heeft niet heel letterlijk zijn vrouw en kinderen in de steek gelaten. Nee, in werkelijkheid is de christen bij dat gezin gebleven. En hij is een liefdevolle en een bewogen man en vader geweest. En dat blijkt ook wel uit het gesprek met liefelijkheid, hoe hij om de tranen vertelt, hoe hij zijn vrouw en kinderen heeft bewogen om mee te gaan, maar hij was in hun ogen als iemand die, ja, onzin verkondigde, die schertste. Hij heeft hen wel gewaarschuwd, hij heeft hen meegeprobeerd te krijgen, maar ze hebben niet gewild. En dat is ook weer zoiets. Als het gaat om het geestelijke leven, wat dus hier in dat paleis schoonheid getoetst wordt, herkennen wij daar ook iets van. Als het gaat over het geestelijke leven, dan gaat het niet alleen over het begin, dat is heel belangrijk en daar wordt ook naar gevraagd. Het gaat niet alleen over de strijd tegen de zonde, maar het gaat ook om de liefde, het gaat ook om de bewogenheid, om de gunning. Datgene wat de Heer Jezus Christus toch ook zo gekenmerkt heeft. Innerlijk met ontferming bewogen was over schapen die zonder herder waren. Die mensen niet makkelijk verloren liet gaan. Maar die met zijn hele hart en zijn hele ziel in grote bewogenheid mensen opriep. En mensen tot tranen toe, hij was tot tranen toe bewogen, waarschuwde voor de toekomende toren. En zo zien we dat ook bij Christen, als iemand die ook iets van dat beeld van Christus gaat vertonen. Daarom zegt Luther ook ergens dat wij ook voor een ander een Christus moeten zijn. Ook met name op dit punt, de liefde, de gunning, de bewogenheid. Kom, ga met ons. En als we dan mensen tegenkomen die inderdaad als een dove luisteren en als een blinde zien, en die je aankijken of dat je het over onzin hebt, ja, dan moeten we de moed niet laten zakken. Dat is wat liefde hier ook in het hoofdstuk zegt, en wat later ook wel bevestigd wordt als zijn gezin toch ook op reis gaat. Als Christen er al lang niet meer is, hij zal het zelf niet meemaken in het leven, maar dan gaan zijn vrouw en kinderen ook op reis. En we moeten nooit te klein denken van Gods genade, van Gods woord, en maar proberen om met voorzichtigheid, met liefde, met gunning, met wijsheid een woord te rechte tijd te spreken. En ja, al zou je natuurlijk zelf wel de vruchten ervan willen zien, maar heel vaak zien we het ook niet. En Ook voor ons als predikers, ook voor mij persoonlijk, dan denk ik ook altijd maar weer aan hoe ik zelf vroeger was. Hoe ik daar achter in de kerk zat, schijnbaar ongeïnteresseerd. En ik hoorde wel iets van wat dominee Van der Ent allemaal verkondigde. En ik dacht dat het mij toen niks zei. Maar toen de Heere wel op de rem trapte in mijn leven, kwam dat allemaal terug. En dat zaad wat toen in eenvoudigheid gestrooid was, kwam 10 jaar later pas op. En dat geeft mij dan toch ook altijd wel weer moed. En dat geeft mij ook altijd weer bewogenheid om naast die jongeren te gaan zitten en ze niet weg te zetten, af te keuren. Maar ja, toch ook met een beetje begrip, maar ook bewogenheid naast te gaan zitten. En iets te vertellen van hoe dwaas en hoe blind ik zelf was. En hoop te hebben dat de Heer uiteindelijk toch ook dat goede zaad wat hier gestrooid wordt tot wasdom brengt. Misschien zien we daar zelf als predikers zelf niet altijd alles van. Maar het brengt wel tot het gebed. Zoals we dat in Psalm 90 bijvoorbeeld lezen. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden. En uw lieflijkheid over hun kinderen. Ja, ik heb hier ook nog de opmerking staan van Wilfert Floor. Die kennen we misschien ook wel. Wilfert Floor, en daar besluit ik dan mee. Die zei vroeger, toen sprak ik veel met mijn kinderen over de Heer Jezus. En nu spreek ik veel met de Heer Jezus over mijn kinderen. Als dat niet meer lukt, met één of meerdere van je kinderen over de Heer Jezus te spreken, dan moet je maar veel met de Heer Jezus over dat kind of die kinderen spreken. En waar kun je beter terecht dan bij Hem? We zullen samen nog zingen. Uit Psalm 66, het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Het 8e van 66. Er is nog enige tijd en ruimte om misschien nog een vraag te stellen of aanvulling, opmerking. Dat mag allemaal. Ja, ik heb die hoofdstukken natuurlijk zomaar even aangestipt. Het zou wel goed zijn voor jezelf als je thuis nog eens even die hoofdstukken van die gesprekken zomaar doorleest. Met vroomheid, voorzichtigheid en liefde. Maar misschien heeft u dat al gedaan. Nog een vraag. Marco.
Ja, ik zou me afvragen dat het over liefde en de kritiek dat Rutherman schrijft dat Christen zijn vrouw alleen achterlaat. Als je ziet de weg van de verkering, dan is de verkering de lucht uit het verderf. En dan lijkt het gewezen alle anderen alleen achter.
Als je uit de stad verderf vlucht, dan laat je in wezen de anderen achter. Hè, dus in de weg van de bekering. In een bepaald opzicht geldt dat misschien zo als het gaat om het meedoen met de zonde bijvoorbeeld. Het gaan van verkeerde wegen. Als vrouw of kinderen of anderen daarop voort blijven gaan, ja, dan kun je niet meer mee. Maar je verdwijnt niet uit hun leven natuurlijk. Hè. Dat was eigenlijk een beetje wat hier min of meer gesuggereerd werd, dat je ze aan hun lot overlaat. Al kun je niet meedoen met die zonde of met die verkeerde wegen, je zal toch wel tijd en woord en gelegenheid zoeken om daar toch wel eens over te spreken. En zeker ook met de Heere zelf over te spreken. Want ja, ik hoor dat ook wel eens van anderen bij wie het gesprek zo moeilijk is geworden dat er eigenlijk geen opening meer is. En dat kinderen gedreigd hebben, als je hier nou nog één keer over begint, dan kom ik niet meer thuis. Nou, dat is natuurlijk heel ontzettend moeilijk. Dan verlaat je ze in feite niet, maar dan zoek je naar een weg. En vooral de weg van het gebed, hè, om ze toch te mogen en te kunnen bereiken. Dat bedoel je, dat je ze niet mee kan nemen. Ja, dat is ook zo. Hè. Als het gaat om de weg van de bekering, de dingen die je ervaart, misschien ook wel de dingen die je zoekt, of naar de kerk, of naar andere gelegenheden waarop je samen het woord kan onderzoeken, daar krijg je ze dan niet in mee. Nee, dat kan inderdaad zo zijn dat voor je gevoel je die weg alleen moet gaan. Dat is ook zo. Maar dat is niet in de steek laten. Hè, zoals dat hier in die voetnoot min of meer werd gesuggereerd. Dat niet, hè, want je blijft ze op je hart dragen. Ja.
Zou je kunnen zeggen dat de christenreis er vooral nadruk op legt dat het leven van bekering en geloof een heel persoonlijke weg is?
Ja.
Maar met name de christenenreis, de weg van het leven in het gezin of...
Ja. Ja, nee, heel terecht. Wat gezegd wordt is dat, en dat is ook een reden geweest voor Bunyan om die christenreis te schrijven. Het gemeenschappelijke aspect. Hè. Inderdaad, hier wordt de nadruk gelegd op het persoonlijke leven met de Heere. Maar het gemeenschappelijke, dat vinden we met name in de christenreis. Dat is ook echt een van de redenen geweest, er zijn er verschillende, waarom Bunyan die christenreis geschreven heeft. Met name om hier die gemeenschap, hè, en het gezin en ook de gezamenlijke tocht van pelgrims te beschrijven. Ja. Andere vraag nog? Het hoeft niet. Nou, dan hopen we de volgende keer, dat is Beleving en Welzijn 19 februari, de hoofdstukken 25, 26 en 27 te lezen. Dat zijn korte hoofdstukjes. Het gaat over de avondmaaltijd, studeerkamer en de wapenzaal. En daarna is het denk ik alweer de laatste keer. Dan is het de strijd met Apollyon. Ja, dus de volgende keer Beleving en Welzijn 19 februari. Dan willen we samen de Heer nog danken en bidden. Heer, u hebt ons zo een ogenblik hier in alle rust bij elkaar gebracht. En mocht het ook zijn tot opbouwende stichting. Geef dat wij ons mochten laten onderwijzen door de dingen die wij hier hebben gelezen. Dat er ook iets van de herkenning mocht zijn. Iets van de vertroosting, van de bemoediging. Om zo samen ook die weg te gaan en de liederen Hama'alot te zingen. Kom, ga met ons en doe als wij. In het verlangen om eenmaal dat schone Jeruzalem binnen te mogen gaan. En daar hem te aanschouwen die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Heere, laat dat wonder van wedergeboorte, van bekering, van geloof, van genade, van rechtvaardiging bij het kruis, van het kindschap en de heiligmaking en al die zaken die in het geestelijke leven beleefd worden en die in de christenreis worden beschreven, ook onze ervaring, ook ons deel mogen worden of zijn. Heb dank voor dit boek, Heere, wat u ook geschonken hebt en wat tot op de dag van vandaag nog zoveel aan lessen bevat. En heb ook dank dat uw geest ook tot op de dag van vandaag nog steeds dat woord wil toepassen, zodat er ook na zoveel eeuwen herkenning is in de dingen die beschreven worden. Heere, bewaar ons voor wantrouwen en vreesachtigheid. Verlos ons van de leeuw die woedt en tiert, die ons naar het leven staat, maar schenk ons het geloof in die onwankelbare, onfeilbare belofte Gods. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Vergeeft u genadig het zondige dat ons heeft aangekleefd. Ga met ons naar huis en breng ons ook over 2 weken in deze hoedanigheid weer bijeen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wel thuis.